Ik kom straks bij u, meneer, maar ik ga eerst mevrouw Margaliet Kleijrecht het woord geven. Margaliet is bekend van haar prachtige stukken uit, althans bij mij bekend, van haar prachtige stukken uit Vrij Nederland. En ook zeer bekend geworden door het boek dat ze gemaakt heeft over onzichtbare ouders. Nou, dat heb je volgens mij niet via datamining of allerlei andere statistische methode achterhaald, maar gewoon door de straat op te gaan, denk ik. Margaliet is op dit moment zelfstandig ondernemer. Margaliet, aan jou het woord.
Ik voel een beetje een zijstromer hier, hoor.
Ik heb geen onderzoek gedaan.
En op dit moment doe ik wel onderzoek trouwens, voor het eerst in mijn leven, voor Lodewijk Asscher naar de jeugdhulpverlening in Amsterdam. En dan kom je ook met deze professie in aanraking. Ik ben dus ook, of ik was, ben, een van die journalisten die maar wat aanschreef. Zelf zie ik mezelf als iemand die in de afgelopen 25 jaar ongelooflijk goed gekeken heeft en geluisterd heeft. En daar wilde ik iets over vertellen, omdat ik dat, ik kan het zo langzamerhand een beetje in een tijdsperspectief plaatsen. In de eerste plaats, dat klinkt zo naar, vind ik, etnische registratie. Daar gaat het dan over, dat wil je toch helemaal niet? Dat niemand zich registreert op die manier. Ik herinner me nog goed, dat is pas 2 jaar geleden, dat er een enorm, uit de onverwachte hoek ineens een enorm kritiek kwam op het woord registratie, wat ermee samenhing. Namelijk, in het programma Knevelen van den Brink bleek Umberto Tan de enige geweest te zijn die het verkiezingsprogramma had gelezen van het PVV. En de enige journalisten hadden er overheen gelezen. En de enige die zag dat daar stond dat het PVV dat wilde. En dan stond er ook nog iets bij met Antillianen met name of zo. Die moesten nog extra worden geturfd. Hij was daar zo verschrikkelijk kwaad over. En dat werkte enorm goed, omdat je verwacht het niet van hem. En de boosheid was zo echt. Het was ook zo shameful dat andere journalisten eroverheen hadden gelezen. Guusje ter Horst was iemand ook van een paar jaar geleden, die toen minister was van Binnenlandse Zaken, die er eigenlijk om vroeg. Hij die het ook niet zo'n probleem vond. En een van de argumenten, Guusje ter Horst van de PvdA, een van de argumenten die zij toen hanteerde, was dat zij zelf gepromoveerd was op een onderzoek naar Turkse en Marokkaanse kinderen die meer gaatjes hadden. En dat ze zo graag wilden dat die kinderen kwamen dan niet naar de tandarts, en zij wilden zo graag dat de kinderen wel naar de tandarts kwamen. En toen ze die vragenlijst wilde rondsturen, mocht dat absoluut niet, omdat ze dat kennelijk iets te specifiek had gedaan, misschien dat ze er meer van weet. Maar ik vond het wel interessant. En in diezelfde periode was het Job Cohen in de NRC, dat was nog geen 2 jaar geleden, zei dat er een gapend gat was tussen de werkelijkheid en de wet. Dat hij eigenlijk vond dat er af en toe wel onderzoek kon worden gedaan naar bepaalde etnische problematiek. En hij kwam dan met het voorbeeld van de Roma-lijsten in Ede, mij was dat enigszins ontgaan, waar de uitval van meisjes op scholen een groot probleem bleek te zijn. Dus je ziet, toen ik daar een beetje op ging zoeken, zie je dat het ongelooflijk veel verschillende reacties op kan roepen en dat mensen er ook niet zo goed raad mee weten. Ik weet zelf nog heel goed dat toen ik het boek Onzichtbare Ouders schreef, dat was in 2005, kwam dat uit. De afgelopen 15 jaar daarvoor had ik me voor Vrij Nederland in de, allochtoon verdiept. Ik had er heel veel over geschreven, heel veel over nagedacht, heel veel over met mensen gesproken. Ik kwam zelf uit het maatschappelijk werk, heb in Londen overigens in Brixton gewoond en gewerkt een aantal jaren. Dus het was me niet vreemd. Ik voelde heel sterk in die, en zie je dus, ik wist het niet, ik registreerde niet, CBS, ik kan het allemaal niet, die site zo goed bekijken, maar ik had het gevoel, er gaat daar iets niet goed in Amsterdam-West, en ik ga gewoon heel goed scholen, kinderen, ouders spreken, dat heb ik jarenlang gedaan, af en toe ook geholpen door Sadiq en anderen. En ik weet nog dat ik ontzettend tegenop zag om dat verhaal te publiceren. Omdat ik ook wist dat ik aan de schandpaal genageld zou worden door Links Nederland. Want nu zou ik dus etnisch gaan iets verschrikkelijks gaan doen. Want ik zag dat er een heel groot isolement was in die gezinnen. Dat was eigenlijk de conclusie. Toen, wat was het kantelpunt? Je zag, dat kantelpunt was namelijk, toen het boek uitkwam, was Theo van Gogh net vermoord. De Mohamed Bouyeri, de moordenaar, die woonde twee straten van de school die ik had onderzocht 2 jaar lang. En ik kreeg de wind mee. Ja, het klinkt afschuwelijk, maar het is wel zo. Het boek werd niet alleen heel goed verkocht, maar ik moest ook in allerlei fracties komen en overal uitleggen en discussies en debatten. En ook daar zag ik bij de Partij van de Arbeid in de fractie waar ik toen aanwezig was, hoe ongelooflijk emotioneel het woord etnisch register of etniciteit, dat er problemen zijn, dat je die, ja, vreselijk, dat benoemen, dat schaffen we ook af, maar dat je het in ieder geval moet zien en er wat aan doen, of mensen moet zeggen, doe er ook wat aan. Dat was bijna huilen tussen de ouderen, en dan was het met name een generatiekwestie, de ouderen die het gewoon niet aankonden, niet wilden horen dat er ook problemen zouden kunnen zijn, die inderdaad in een enorm multiculturele droom hadden geloofd. Zoals ik Norman de Aal herinner ik me nog, die zat gewoon echt te huilen en schaamde zich daar niet voor, wat er ook weer voor de pleiten. Die pijnlijke debatten die toen zijn gevolgd, niet alleen vanwege mijn boek, want dat ging wel weer goed, want ik ging me ervoor inzetten, dus mensen vertrouwden me weer na een tijdje, maar ik ben ook bedreigd in die tijd. En ja, zeg ik hier in een kleine kring, dat is een gênant om te zeggen, maar het was wel zoals een politiebewaking bij de presentatie van het boek. In ieder geval is mijn idee dat er zo ongelooflijk veel, zoals wij nu hier staan, wat ik zal jullie vertellen. Ik heb eventjes gekeken in de programma van de PVV. Het staat er niet meer in. Hij heeft het eruit gehaald. En niemand die het opgemerkt heeft. Ook zo apart. Er is geen journalist die nu schrijft, heeft het eruit gehaald. Dat hele debat is toch kalmer geworden. Ik vind dat er, ondanks de hele nare kanten van de zaken, ongelooflijk veel is gebeurd en vooruitgang is geboekt. En daar ben ik ook heel erg optimistisch over. Ik kan heel moeilijk iets zeggen over de hele specifieke manier waarop de onderzoekers, die ik allebei waanzinnig interessant vind en knap, net als het RMO-rapport. Maar jullie begrijpen het al, ik pleit in ieder geval, ik denk dat het heel goed is dat je toch dingen uit kunt filteren. Dat je kunt zien, oké, nu is dan weer in het nieuws 300 vrouwen zitten achter de voordeur, komen hun huis niet uit. Je wilt toch weten wie dat zijn, omdat ik denk dat het belangrijk is om er wat aan te doen. En ook omdat je, ik merk het nu in Amsterdam-Noord, waar ik dus onderzoek doe voor Lodewijk Asscher, ik kom zoveel dingen weer tegen en dit keer zoek ik het niet eens op. Het gewoon daar zitten, het meegaan met andere mensen, met een hulpverlener die weer naar een ander, naar een ander, naar een ander gezin brengt. Dan wil je toch dat bepaalde dingen op de een of andere manier naar buiten komen, omdat je er dan wat aan kan doen. Ik kan het niet anders zeggen. En dat zijn steeds minder, ik denk dat het steeds minder wordt, maar het is er nog wel, omdat je zo goed ziet hoe alle etnische groepen het waanzinnig goed doen over de hele grote linie. Dus aan de ene kant moet je er heel voorzichtig mee zijn, en aan de andere kant moet je niet te verkrampt zijn, denk ik. En daar wil ik het bijna uit doen.